Waar ik het over wil hebben vandaag is inderdaad de periode waarin wij ons op dit moment bevinden. Afgelopen zondag was een vaste dag, Shiva Asar Tammuz, 17 Tammuz, vaste dag. Over 2,5 weken hebben we weer een herhaling, Tisha B'Av, 9e Av, is ook een vaste dag. En de periode daartussen wordt vaak genoemd de drie weken. En de drie weken wordt gezien als een rouwperiode voor het vernietiging van de tempel, wat er toen tijd gebeurd is, en voor allerlei zaken in de tussentijd, slechte dingen die zijn gebeurd. Het is heel interessant. In de tijd van de verwoesting van de tempel. De tempel was verwoest. De Joden hebben hun nationale monument verloren. Was er een onderdeel van de rabbijnen in de tijd van de Talmud, de Perushim werden ze genoemd. Die hebben gezegd, dat is zo'n vreselijke gebeurtenis, dat wij vanaf dit moment, vanaf de verwoesting van de tempel, geen vlees meer gaan eten en geen wijn meer gaan drinken. En waarom? Omdat, ja, kijk, de Mizbeach, de altaar, de tempel, was een plekje waar er vlees werd opgeofferd, waar er wijn over de altaar werd gegoten. En als dat er niet meer is, dan kunnen wij als normale mensen gewoon niet meer genieten van dat. En dat gaat gewoon niet door. Dus ze wilden de halacha, ze wilden de wet vaststellen dat wij geen vlees meer mochten eten en geen wijn meer mochten drinken. Dat is niet doorgegaan en gelukkig ook. Rabbi Joshua is toen helemaal daarop ingegaan en heeft gezegd, nee, dat kan niet. Hij zegt, als hij dat wil zeggen, dan moet je niet vergeten dat er één keer per jaar was er een korban, een offering van de shtealechem, van de twee broden. Dus waar was ook brood op de Mizbeach gebracht. Was de mincha was gemaakt van brood, van meel. Dus als je dat gedachte wil tot het einde trekken, dus geen brood meer. Hebben ze gezegd van, goh, heb je gelijk. Geen vlees, geen wijn, geen brood meer. Hij zei, nou, ogenblikje, dat was de Bikurim. Eén keer per jaar werd de nieuwe fruit van de zeven soorten op de Mizbeach in de Bet HaMikdash gebracht. Dus er was ook een fruitoffering, dus geen fruit meer. Nou, dat werd moeilijk. Zei ze van, nou ja, geen fruit meer van de zeven soorten, maar van de rest, dat kan wel. Nou, ze zijn zo verder gegaan en op een gegeven moment is Rabbi Joshua gekomen met argumenten die ze niet meer konden vasthouden. Hij zei, weet je wat, op Sukkot werd Nisuch HaMayim, werd een offering van water gebracht. Dus geen water meer drinken. Dat was een korban etzim, offering van hout, dus geen hout meer gebruiken. Dat was een korban melach, een zoutoffering, dus geen zout meer gebruiken. Nou, dat hebben ze gemerkt op een gegeven moment, dat dat niet meer mogelijk was om zoiets. Dat was hun gedachte, dat was hun gevoel, zo moet het eigenlijk zijn. Zo diep en aangrijpend moet het rouwen zijn voor het verlies van de tempel. Maar dat kan niet, het is te moeilijk. We hebben geen lunch, we moeten alleen maar haring eten. Dus hebben ze gezegd van, nou, dat gaat niet door. Dat kan niet, dus wat gaan we doen? We gaan andere dingen, we gaan een korte periode ten eerste tussen 17 Tammuz en Tisha B'Av. Volgens sommigen van begin Tammuz tot Tisha B'Av. Maar dat zullen we zo meteen zien. Maar ze hebben een korte periode die eigenlijk gezegd van, daar gaan we intensief rouwen. Daar gaan we heel veel aandacht besteden aan ons verlies, maar de rest van het jaar kan het niet meer. En toen hebben ze een aantal wetten ingesteld. Dat is een wetten die de meeste mensen weten ook niet, maar bijvoorbeeld, ze hebben een wet ingesteld dat als iemand een huis bouwt, mag je zijn huis niet afmaken. Er moet altijd een plekje in het huis zijn waar wat onvolmaakt is, wat nog niet af is. Dus ze moet een stukje pleister van de muur ontbreken. Er moet iets in een huis zijn als men een huis bouwt, wat duidt op een, het is niet af, het is niet klaar, het is niet goed. Dat is tegenwoordig natuurlijk met onze innovatie hebben wij heel mooie zilveren plakken gevonden, heb ik gezien in Israël. Waar staat onder Zegel Gurban, ter herinnering aan het verwoest van de tempel. Dus de huis is volledig afgemaakt en nog een heel mooi zilveren plaatje erbij van, dit is ter herinnering aan de, maar dat is natuurlijk niet. Dan schiet je het doel natuurlijk voorbij. Daar was ook een halacha, wat heel veel mensen niet weten, is dat ze hebben ingesteld dat een vrouw, als zij zich opmaakt, en dit wordt gebracht in de Shulchan Aruch, dat dit is de wetgeving, als een vrouw gaat zich optutten, doet ze vaak, hè? Dan moet iets ontbreken. Dus bijvoorbeeld,
een vrouw die zich optutten, ontbreekt iets aan. Ja. denk je niet hoor.
In de halakha wordt gebruikt inderdaad dat een vrouw die haar sieraden aandoet, dan moet iets duidelijk ontbreken waar zij zich ongemakkelijk voelt. Van dat. Mijn vrouw heeft weet ik nog, een tweede gaatje in een van haar oren laten piercen. En dat was niet zo algemeen binnen bepaalde kringen geaccepteerd, omdat dat zou te modern zijn of niet goed zijn of wat dan ook. En ik heb gezegd, zo voldoen wij aan de halachische verplichting. Ze had eigenlijk in beide oren het tweede gaatje willen doen, maar deed het alleen maar in één oor. En nu zie je, aan de ene kant heeft ze twee oorbellen en aan de andere kant één. Nou, ontbreekt duidelijk iets.
Dat is
eentje te veel. Ja. Er zijn andere gebruiken die zijn ingesteld als vast. Bijvoorbeeld, als je een tafel dekt, is de halacha in de shulchan aruch. Veel mensen weten dat niet. Als een tafel wordt gedekt, en je hebt die twee vorken, twee messen, en de lepels, en de eten, en de visvork, en de mesvork, en de, ik weet niet wat het allemaal zit. En daar moet iets ontbreken, er moet iets duidelijk ontbreken bij een feest, dat men merkt dat, ja, het is niet perfect.
Het eten ontbreekt. Ja. Waarom denk je dat ik jou heb uitgenodigd?
Dat is de doel dat ik hier sta. Ja. Nou, dankjewel. Dankjewel. Maar zo zijn een heleboel halachische verplichtingen, dat bijvoorbeeld bij een feest, die niet een mitzwa viert, dus niet een jomtefeest of een belangrijk feest, maar gewoon een verjaardagsfeest, mag er geen live muziek zijn, volgens de halacha. Omdat dat zou ook te vreugdevol zijn. En wij voelen ons ja, ergens ongemakkelijk en ergens niet goed, dus helemaal niet. Dat hebben ze vastgesteld. Nou, kijk, geen vlees, geen wijn, dat lukt niet, maar het een beetje dempen van de sfeer en altijd duidelijk weten dat er iets mist en iets ontbreekt. Zo ook bij een groepa. De blijste dag van het leven van een mens, als hij onder de groepa staat, bij zijn huwelijk, wordt een glas getrapt. Volgens sommigen, zelfs bij ons, bij de Sfaradim, leggen ze een beetje as op de voorhoofd van de gatan. Als teken van rouw. Dat heeft niets te maken met huwelijk. Of dat weet je niet op dat moment. Maar in ieder geval, daar wordt duidelijk op gewijd van, dit is allemaal goed, het gaat allemaal, het is allemaal fijn, maar er ontbreekt iets die zo ingrijpend is, dat zelfs op de belangrijkste momenten van ons leven moet dat naar voren komen. Dat is zo ontzettend belangrijk. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb dat nooit echt kunnen begrijpen. Er zijn zulke gebeurtenissen in onze verleden geweest. Ja, de Holocaust, 6 miljoen mensen gedood. We waren in de tijd, in de Asara Harugei Malchut, de 10 rabbijnen die toen de tijd waren vermoord, die zelfs in de gebeden van Yom Kippur voorkomen. Zulke belangrijke, ingrijpende gebeurtenissen waar mensenlevens zijn, ja, hele gemeenten zijn weggeveegd. Daarvoor hebben we nooit ingesteld een bepaalde periode van rouw. Daar hebben we nooit ingesteld een algemene verdemping van onze vreugde. Honderden, duizenden dingen in onze geschiedenis die zo ingrijpend waren, hebben we nooit zoveel aan gedaan. En nu hebben we het over het nationaal symbool. Het is een gebouw, laten we nou eerlijk zijn. Een tempel, wat is dat? Dat is een gebouw. Een gebouw van steen, dat was verwoest. En plotseling komt er zo een ingrijp, dat maatregelen waar, Als het mogelijk was het veel erger geweest dan geen wijn, geen vlees, niks. Gewoon een volledige rouw. Dus dat betekent dat wij kunnen niet, of dat was de mening van de rabbijnen in de tijd van de verwoesting. Want we kunnen nooit een normaal leven leiden. We kunnen nooit normaal zijn als dat ontbreekt. Nou, ik begrijp het. Een nationaal symbool, heel mooi. Ik zou het tempel wel willen hebben, maar ja, dat heb je niet, maar dat is zoveel. We hebben nog steeds de Torah, we hebben nog steeds onze persoonlijke ontwikkeling. We hebben nog steeds onze contact met HaKadosh Baruch Hu, met God via onze shuls. En we hebben geen offerings, maar we hebben ook andere dingen en andere mitzvot. Je kan zoveel doen. Waarom? Wat was zo ingrijpend en zo vreselijk met het feit dat wij de tempel hebben verloren?